Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen, wat wil jij doorbreken? En wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden. En beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen.
Nou, super gaaf dat we hier met z'n drieën zitten. 2 weken geleden zaten we hier ook met z'n drieën. En mijn naam, Janneke van der Meulen. Ik zit hier met Kitty en Nikki. En wat leuk, ik zit nu een beetje in de driver's seat. Omdat de vorige keer werden mij allemaal vragen gesteld. En toen kwamen we er eigenlijk tijdens de lunch achter dat ja, jullie hebben ook beide een verhaal wat gedeeld moet worden. Maar omdat jullie de hele tijd in de driver's seat zitten, ja, horen wij dat maar niet. Dus toen dacht ik, volgens mij ja, moeten we de rollen een keer gaan omdraaien. En moet ik vooral heel veel luisteren en heel veel vragen stellen. Want, toch?
Ja, zeker. Ja, ik, sowieso dat aanbod van jou, dat heel dankbaar. Heel leuk dat je dat wil doen.
Ja.
Dat je dat gewoon zelf zo aanbiedt. Ja.
Ja, want moeder worden, dat is natuurlijk niet, dat is er niet zomaar.
Nee.
Vertel eens. Waarom hebben jullie ook mij gevraagd? Waarom is er een podcastshow gekomen? Waarom is er zo'n prachtige website? Waarom? Vertel,
ja,
Nikki.
Ik startte in januari dit jaar met mijn praktijk als dieptepsycholoog in Amsterdam-Oost. En ik merkte eigenlijk direct dat, dat het heel goed ontvangen werd en dat het snel volliep. En toen dacht ik, nou ben ik de enige. Nou, volgens mij de enige dieptepsycholoog in Nederland of de analytische therapeut die zich dan helemaal toespitst op vrouwen die moeder worden en dat transformatieproces begeleidt.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, nou, dat wil ik eigenlijk dat daar meer collega's mee gaan werken of op die manier gaan werken. Dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee dat ik met Kitty gedeeld. En ik zag al snel wel haken en ogen daaraan. Ik dacht, als we nou eens kijken hoe we die analytische therapie die wij allebei zo waardevol vinden, dat gedachtegoed wat daaronder ligt.
Van Jung is dat?
Ja, waarbij je uitgaat van collectief onbewuste, waarbij we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat je dus ook heel erg gespiegeld wordt door het zwangerschapsproces, maar vooral ook door het kindje dat je krijgt. Omdat het zo 1-op-1 in relatie staat met je eigen innerlijke kind. En dat dat een kans is om dat veranderingsproces van vrouw naar moeder heel te gebruiken om bepaalde kindstukken te helen of om onverwerkte ervaringen zeg maar terug te integreren, om het even zo te zeggen, om weer meer heel mens te worden.
Ja.
En hoe kunnen we dat nou op een soort laagdrempelige manier veel meer verspreiden op grote schaal? Dus hoe kunnen vrouwen al veel meer naar binnen gaan of de relatie met het kind wat ze krijgen of nog voordat ze zwanger worden veel meer die bezieling of met die relatie verbonden zijn zeg maar.
Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk het oorspronkelijke idee.
Ja.
En toen zijn we begonnen met oké, waar begint vaak een zwangerschap? Waar in ieder geval bestaat het uit die cyclische beweging van geboorte. Maar ook richting de dood of het verval, dat zit daar ook in. Dus toen hebben we een setkaart geschreven, inspiratiekaarten die alle fases van rouw doorlopen. Op het moment dat je een kindje verliest, ja. Met name in de eerste 20 weken van de zwangerschap. En zo hebben we voor iedere fase van het proces dingen geschreven en programma's gemaakt die aansluiten bij waar je op dat moment je bevindt als vrouw.
Ja.
Ja. En als aanvulling daarop, wij hebben samen de opleiding gevolgd. En
welke opleiding?
Ja, aan het Jungiaans Instituut voor Analytische Therapie.
Mm-hmm.
Dat is gedurende 5 jaar, dus dat die we er samen hebben doorlopen. En we hebben allebei de scriptie geschreven over het moederschap.
Ja.
Dus dat was wel een gedeelde factor destijds al.
Ja.
En ook gedurende de opleiding hebben we allebei een miskraam gehad. En heb ik twee keer geboorte gegeven en jij één keer. Dus tijdens de opleiding. Dus ik denk dat dat wel ook... Ja. Toen vonden we elkaar al, in dat stuk al.
Ja.
Ja.
Dat was al een enorme inspiratie.
Ja.
En zo vonden jullie elkaar. En wat voor vrouwen vinden jullie nu? Dus waar werk jij mee?
Nou, met name...
Als dieptepsycholoog?
Ja, dat is echt heel, heel divers. Inmiddels ook mannen, vrouwen. Wat ik veel zie is vrouwen die een traumatische geboorte hebben gegeven. Op een traumatische manier. Die het traumatisch hebben ervaren.
Ja.
Ik zie ook wel veel vrouwen die de keuze hebben moeten maken om hun kindje te laten gaan. Om wat voor reden dan ook. Vrouwen die een complexe relatie met hun moeder hebben. Wat tot uiting komt op het moment dat ze zelf moeder worden. Ja. Maar die geboorte, dat is wel een hoofdthema. Dat het nog dat er nog echt trauma ligt ten aanzien van de eerste geboorte.
Okay, ja.
En wat ik daarin dan vaak zie, is dat het bijna één op één een relatie heeft met hun eigen geboorte.
Okay.
Ja.
Wat zie jij dan?
Ja, dat daar al iets is gebeurd wat te maken heeft met leven of dood. Of een heel vervelende ervaring van moeder, heel veel angst. En die zich dan op dat moment herhaalt.
Ja.
In een andere vorm of in een ander jasje.
Ja, en geloof jij ook dat dat zich blijft herhalen totdat iemand in het systeem, zeg maar, dat gaat helen?
Ja, ja, dat is dat patronen eigenlijk. Dat is eigenlijk de wet bijna, hè? De wetmatigheid. Okay, ja. En dat patronen zich eigenlijk blijven herhalen totdat je ze in eerste instantie bewust wordt.
Ja.
Maar ik geloof dat niet altijd alleen met bewustzijn daarmee opgelost is. Dat het daarmee helemaal loslaat. Als iets iemand heeft echt duidelijk als babytjes dan al onmacht ervaren of het gevoel gehad dat hij dus geen eigen afweer had,
mm-hmm.
daar komt een overleving op. Of iemand sluit zich af, of iemand past zich heel erg aan. Nou, allerlei mechanismes die daar opkomen.
Ja.
En op het moment dat iemand dan, in dit geval dan gaat bevallen, maar vaak zie je dat natuurlijk al andere ervaringen aan vastzitten. Kan het zijn dat ze of een verloskundige tegenkomen die op een bepaalde manier iets zegt. Of een handeling die gedaan wordt zonder dat er zonder consensus.
Ja.
Of dat er een diepe angst naar boven komt. En wat ik zo fascinerend vind, is dat soms zijn het ogenschijnlijk zo'n kleine, luttele dingen die zoiets groots naar boven kunnen halen.
Ja.
Dat iemand een jaar lang bijna uit de running is. Dat je denkt, hoe kan dat? Van de buitenkant lijkt het alsof het een prachtige geboorte was. Alles is goed gegaan. En toch heeft iemand iets totaal anders ervaren vanaf het moment dat iemand een bepaald geluid maakte. Of neemend iets zegt.
Ja.
Wat dan dat onverwerkte, die onverwerkte ervaring zeg maar naar boven haalt.
Ja.
En wat dan zo nodig is, plus het naast het bewustzijn, is dat iemand gaat ervaren dat hij wel iets te willen heeft of wel iets kan doen. Dus dat eigenlijk de onmacht omgezet wordt in kracht. En dat is denk ik typisch iets voor de analytische therapie. Is dat we werken met, waar zitten nou die onmacht delen, waar dus geen autonomie op zit. Je zou kunnen zeggen, daar zit dan die complexwerking op. Hè? Je komt telkens iets als een soort afzuigingssysteem tegen wat daarop op aansluit. En op het moment dat je dat bewust wordt, is het ook gewoon zo nodig dat waar je dus nog heel klein op bent, dat je dus gaat ervaren dat je wel iets te willen hebt vanuit je volwassen autonome deel.
Ja, dus even, ik ga het even op een Janneke manier samenvatten. Dan moet jij even zeggen of ik het goed heb. Ja, ik sla altijd alles plat. Bij mij moet alles superhelder zijn.
Nou, daarom hebben we jou hier zitten.
Oké, maar als ik het goed begrijp, als kind ben je weerloos. Je hebt eigenlijk alleen nog maar je emotionele brein.
Ja.
Alles wat er gebeurt, dat lijkt zo groot te zijn. Dat lijkt leven of dood, alles of heel zwart-wit.
Ja.
Eenmaal volwassen, kan het zijn dat je nog steeds op die delen geprikkeld wordt, getriggerd wordt als het ware.
Ja.
Maar eenmaal volwassen is het niet meer zwart-wit. Je bent... Hey, je hebt eigenlijk heel veel keuzevrijheid. Maar als jij getriggerd wordt op dat kinddeel, dan lijkt het ineens alsof je alleen nog maar dat ja, dan kun je alleen eigenlijk nog maar heel emotioneel reageren.
Precies.
Buiten proportie.
Ja.
En klopt het dan dat jullie met de therapie gaan helpen om mensen daarvan één bewust te maken van, oh grappig, er wordt een oud wondje opengekrapt, zoals ik dat dan noem.
Ja.
En twee, maar nu heb je een keuze en dus heel veel kracht.
Ja.
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 Vat ik het goed samen zo?
Ja. Ja, en vooral die buitenproportie. Want je komt hem in buitenproportie tegen. Zo voelt het.
Ja, zo voelt het. Ja.
En dat voelt letterlijk als doodgaan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Omdat je dat als kind ook zo...
hebt ervaren.
Ja.
Ja.
En eigenlijk begint dit proces al vanaf de conceptie. Zeg maar, vanaf dat je eigenlijk een beetje in de vorm komt. Ben je in staat om energie op te slaan op fysiek niveau. Dus op celniveau eigenlijk.
Vooral omdat dat brein eigenlijk het enige brein is wat actief is.
Precies. Ja. Dus je bent een soort van spons. Je ligt helemaal open.
Ja.
Ja. En op het moment dat je geboren wordt, dan kom je eigenlijk in die dualiteit. Hè. Kom je helemaal uiteen te liggen. En dan gaan die krachtenvelden ook in die vorm, in dat kleine kindje spelen, zeg maar. Ja, en vanaf dat moment ga je daar ook dingen op aantrekken.
Mm-hmm.
Om als mens steeds meer heel te worden. Dat is eigenlijk waar het over gaat.
Een goed voorbeeld hierin is ook dat bijvoorbeeld van de cliënt, de moeder wist niet dat ze zwanger was. En de cliënt heeft dat bijvoorbeeld bij de eigen kind ook ervaren, dat ze de eerste weken dat niet wist. Dat soort dingen. Dan speelt men vaak met het thema niet gezien worden.
Ja.
Maar die je wel in buitenproporties op je afkrijgt.
Ja.
Ja.
Ja, dus mooi werk. Heel mooi werk. Want wat zien jullie al? Wat gebeurt er als iemand geheeld is? En die?
Ja, eigenlijk kan je zien dat als iemand komt binnen met een bepaalde vraag. Dus zo, probeer zoveel mogelijk altijd op die vraag, zeg maar, te werken. Want dan kan je ook zien wanneer, zeg maar, dingen. Eigenlijk maakt iemand op een gegeven moment een soort van shift. En dan komt die. Ja, een laagje, krijgt hij meer stevigheid of zo. Mm-hmm. Gaat hij echt met zijn voeten staan. En wat ik dan zie, is dat diegene wel de mogelijkheid heeft om met die leidinggevende dat gesprek te voeren. Of tegen die moeder te zeggen, luister, ik vind echt dat je te ver gaat. Ik wil dit zo niet. Ik wil het zo en zo.
Ja.
Maar normaal gesproken,
dan... Dus mensen nemen verantwoordelijkheid. Mensen krijgen zelfvertrouwen.
Ja, gaan staan voor hun eigen kinderen of voor zichzelf.
Ja, het bewust worden is ook echt een belangrijk item, vind ik. Dat is echt ook een shift wat je bij mensen ziet. Als men hier maar bewust van wordt in één keer van, hé, dit is een patroon. Of...
Ja.
Ja.
Dat geeft ook al zoveel helderheid.
Ja. Ik heb heel vaak mensen die dan voor de eerste keer komen en die dan in die eerste sessie wordt eigenlijk helder wat nou die rode draad is van het patroon wat ze de hele tijd tegenkomen. En die dan zeggen, oh jeetje, en ik kwam het echt van de week al zo vaak tegen. En doordat ik het wist, kon ik zeggen, ho, tegen mijn partner, nu gebeurt het weer.
Ja.
Nu merk ik dat ik me dus heel klein ga voelen.
Ja.
En daar zit dus al de eerste stap naar regie. Dat je dus door hebt van, oh, nu ga ik in dat drijfzand. Nu ga ik richting die kolkende beweging naar beneden.
Ja.
Maar ik kan mezelf er dus bij houden.
Hey, maar jij bent nu de therapeut. Maar hoe ben jij op dat pad gekomen?
Ja, dat is wel een leuk verhaal.
Wat is jouw patroon?
Ja. waar te beginnen?
Ja.
Om een klein beetje achtergrond te geven, is dat ik ben geboren in een gezin van 4. Ik heb een jonger broertje. Mijn ouders waren best wel jong toen ze mij kregen, 24. Mijn moeder heeft niet zo'n hele makkelijke jeugd gehad. En als kind voelde ik dat heel goed. Dus ik was heel erg bezig, denk ik, met zorgen voor haar.
Steeg daar eigenlijk al op. Jij hebt voor je moeder gezorgd in plaats van...
100% vanaf de geboorte. Ik ben daar natuurlijk in de sessies met mijn collega's of leertherapeuten ook naar teruggegaan een aantal keer. En dan zie ik heel duidelijk dat daar eigenlijk een patroon van afsluiten voor mijn gevoel is ontstaan. En mezelf klein houden ten dienste van de ander.
Ja.
Want ik moest vooral niet te veel of te lastig zijn. Want daar had ik al het gevoel van, nou, als ik te veel ben, dan zou het hier wel eens heel erg gevaarlijk kunnen worden.
Ja.
Dus ik heb me vroeg geleerd om aan te passen en af te stemmen op wat mijn moeder nodig had. Dus ik was heel gevoelig voor hoe het met haar ging. Dat op een gegeven moment, ik heb eerst hbo-pedagogiek gedaan. En toen dacht ik, nou, toen ik klaar was, nou weet ik het, nou ga ik werken. En dan zal ik eindelijk in het werk wel vinden wat ik altijd zo... ik wist eigenlijk niet wat ik zocht, maar dan zal ik er wel zijn.
Okay.
En toen ging ik werken. En ik ging
wat voelde je dan? Een bepaalde onrust, leegte?
Ja, ik weet niet of het... ik voelde een... het idee dat... alsof er achter die berg... De verbinding met anderen zou zijn. Of dat ik dan in de volwassen collega's zou gespiegeld zou krijgen. Ja, waar het leven over gaat.
Ja.
En dat was niet zo. Dus ik ging werken. En ik ging eerst in de gesloten verslavingszorg werken voor jeugd. Daarna in de gesloten psychiatrie. En ik dacht, ja, deze mensen zijn ook nog steeds allemaal best wel afgesloten. En er zit hier veel pijn. En de manier waarop mensen met elkaar omgaan, dacht ik, ja, dat is eigenlijk nog steeds. Dacht ik, hoe kan dat nou, weet je wel? Dan heb je zo'n opleiding gedaan en dan werk je met mensen. En dan is dat dus nog steeds niet ja, in liefde of in verbinding met elkaar. En toen ervaarde ik echt heel sterk een gemis. Mijn oude buren, die woonden tegenover ons. En ik... Kitty moet het niet...
Ik probeer het in te houden.
Gezondheid.
Dank je.
En ik ging dan heel vaak bij mijn buurvrouw aan de overkant even sparren. En soms ook huilen. En dan zat ik weer ergens mee. En dan zei ik, ja, weet je wel, gewoon met mijn... Ik was 18 of 20 of zo. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, ja, ik kwam weer met een nieuwe opleiding. Van is dit het dan? Of is dit het dan? Toen zei ze, nou, misschien moet je eens op onze opleiding gaan kijken. We hebben een opleidingsinstituut in Nijmegen. Het Jungiaans Instituut. Ik had er nog nooit van gehoord. Mensen woonden al 5 jaar tegenover me. Ik kwam daar 3 keer in de week. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat ze deden.
Maar het was wel altijd fijn om daar te zijn.
Heel fijn. Het was een soort van warm bad. En die begrepen mij. En nou, dus kon ik echt zo'n klankbord vond ik daar. Dus ik ging daar naar de open dag. En ik weet dat moment nog heel goed. Ik zat daar. En toen gingen ze vertellen over Jung. En over het collectief onbewuste. En dat we met elkaar verbonden zijn. Dat de hele natuur, dat het allemaal een soort van afspiegeling is van datgene wat in ons leeft. En ik heb echt met open mond zitten luisteren. En toen dacht ik, holy fuck, er is gewoon... En er is een soort van wetenschap. Er is een gedachtegoed. Er is taal voor deze wereld. Voor dat wat ik al die tijd al voelde. Dus daar kwam ik gewoon thuis.
Ja, ja.
En toen eigenlijk, je moet in het tweede jaar moet je in leertherapie. Nou, ik vroeg, mag dat ook in het eerste jaar? Ik stond helemaal strak van de spanning. En ik had heel veel vaak last van hyperventilatieklachten. En ik twijfelde aan mijn relatie. Dus ik ging in therapie. Nou, dat is een grote transformatieproces voor dat moment eigenlijk wel geweest. Mijn relatie ging uit. Ik verhuisde naar Amsterdam. En het voelde als een soort van eerst door een heel diepe grottenstelsel om vervolgens echt op eigen benen te komen staan en los te breken en te voelen voor het eerst in mijn leven, hey, ik ben in deze wereld en ik heb iets te willen en ik kan gewoon heel erg gelukkig zijn met mezelf. En dat was daarvoor niet zo. Niet altijd zo. Ja.
Wow.
Ja.
En toen werd je ook op een goede dag zelfmoeder.
Ja, dat klopt.
Wil je daar iets over vertellen?
Een half jaar nadat ik in Amsterdam woonde, leerde ik mijn huidige man kennen. En ik voelde eigenlijk 9 maanden daarna al heel veel soort van tekenen van dat ik wel moeder zou gaan worden, mocht gaan worden. En dat resoneerde heel erg. Ik zag allemaal ooievaars en nog dingen. samen besproken. En hij wilde dat ook wel. Toen, dat begint eigenlijk bij het moment dat ik kreeg dat we tegen elkaar zeiden van nou, dat willen we heel graag. Toen kreeg ik in oktober van 2016 volgens mij 2015 een auto-ongeluk. En toen voelde ik, nou, mijn lijf gaat dat nu niet kunnen dragen. Dus het heeft een tijdje op zich laten wachten. En toen werd ik zwanger. In februari 2016. En dat na 9 weken of 10 weken stopte het hartje met kloppen. En eigenlijk was ik in die weken daarvoor heel bang dat het mis zou gaan. En ik voelde me echt overspoeld door de energie. Waarvan ik dacht, oh, ik weet niet of ik dit kan dragen. Wat is dit heftig? Alsof ik overgenomen was. Ik voelde me daar heel erg ongemakkelijk bij. Ik durfde dat ook niet helemaal toe te laten. En op het moment dat ik thuis zat na een yogales, kwam ik erachter dat mijn kettingje was vergeten daar. En dat kettingje heb ik gekregen van mijn man als symbool van dat we samen een kindje wilden. En ik voelde gewoon dat de energie uit mijn lichaam trok. Dus ik voelde dat het helemaal stil werd in mij. Toen dacht ik, ja, dit is niet goed. Ik voelde gewoon dat het leven soort van, ja, het werd gewoon stil. Ook die onrust was weg, die angst was weg. Het was gewoon, werd een soort van nam. En toen heb ik de volgende dag gebeld naar het echocentrum en we mochten meteen komen. En toen bleek dus inderdaad dat het hartje was gestopt met kloppen. En we hadden daarvoor een goede echo gehad. Was heel intens, die 3 weken. Ik heb 3 weken gewacht voordat het geboren werd. Het werd ook in de nacht voordat ik eigenlijk naar het ziekenhuis zou gaan. Omdat ik het toch wel echt heftig vond op een gegeven moment. Van, oh, wanneer gebeurt het nou? Het duurde en duurde. En toen heb ik echt gebeden of het alsjeblieft natuurlijk geboren kon worden. En dat is toen die nacht voelde ik dat ik krampen kreeg en ook echte weeën. En toen is er eigenlijk een heel mooi intact vruchtzakje geboren met daarin een klein embryootje van dat termijn. En dat proces van dat zelf helemaal mijn lichaam volgen en dat zelf opvangen. En Misha die dat navelstrengetje heeft doorgeknipt. En hoe we dat samen vorm hebben gegeven daarna. Dat de verloskundige ook zei, ja, je mag dat gewoon ergens begraven, hè, als je dat wil. En helemaal zelf je eigen draai aangeven. Dat hebben we toen gedaan. En ik voelde me zo moeder geworden. Dus in die weken daarvoor was ik super onzeker. En eigenlijk op dat moment voelde ik dat ik moeder werd. Mm-hmm. Dus ik was gewoon, ik voelde me gewoon moeder geworden. En wat die energie, zeg maar, mij kwam brengen, of van dat kindje, wat daar, ja, dat ging eigenlijk natuurlijk fysiek weg. Maar er kwam een heel nieuwe laag in mij bij. En dat, ja, dat is zo paradoxaal, zeg maar, dat dus samen kan. Hè? Dat er eigenlijk fysiek iets gaat, maar dat ik echt voelde, er is iets bijgekomen wat ik vergeten was. In mijn vrouwelijke instinct, mijn intuïtie, een bepaalde kracht die ik voel in mezelf. Waarvan ik weet, die gaat nooit meer weg. Die gaat nooit meer weg. En ik kon dus ook opeens voelen, ja, er gaat gewoon een kindje binnenkort komen. En ik kreeg weer, ja, als kind had ik dat ook. Een bepaalde feeling met de natuur. Een bepaald heldervoelend en helderziend vermogen soms. En dat werd gewoon, dat veld werd opeens daarmee veel groter. Dus toen ben ik 2 maanden daarna zwanger geworden van mijn dochter. En toen overviel me eigenlijk hoe groot dat vertrouwen dus ook was, overviel toch al snel ook de onzekerheid van, maar hoe weet ik nou zeker dat ze blijft? Die zekerheid die had ik natuurlijk niet. En daarmee me verhouden, dat vond ik best een uitdaging. Ik werkte toen ook nog steeds in de gesloten jeugdzorg met meisjes die, slachtoffer zijn van mensenhandel, dreigen in de prostitutie terecht te komen. Nou, het was best een moeilijke plek ook om te werken. En ik voelde ook wel, nou, wat heeft dit nou met mijn eigen leven te maken? Dus daar speelde wel hoop. Dus ik had toen weer opnieuw, zeg maar, sessies ook met een leertherapeut en zo, met een collega. En want ik was erop gebrand en moest allemaal eruit. En voordat ik ging bevallen, moest ik een heel mens zijn.
Oké. Dan moest je helemaal zeker zijn van het leven en alles snappen en begrijpen.
Ze moest eigenlijk alleen het licht mocht nog overblijven. Zat ik toen nog wel. Uiteindelijk...
Is dat gelukt?
Nee, dat was ook een grote teleurstelling. Het is grappig, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, jeetje, dat zou ik nooit meer op die manier zo aanvliegen. Ik ben nu zoveel meer oké met het donker in mij en het donker om me heen. En dat nou eenmaal gewoon is, gewoon acceptatie daarop. Ja. Maar die drive zat er wel in. Ik wilde gewoon niet mijn kind hetzelfde aandoen of leven geven als dat ik natuurlijk had gehad. Mm-hmm. Daarmee moest het donker weg. Maar eigenlijk deed ik daarmee natuurlijk precies hetzelfde. Want ja, dan wordt het allemaal heel erg verstikkend, denk ik. En moet het alleen maar goed zijn. Maar goed, ik heb daar 7 maanden... Na 7 maanden ben ik daar gestopt. Heel erg genoten van mijn verlof. En toen ging ik thuis. Begonnen met 40,5 weken of zo begonnen de weeën. Ging geboorte geven. En na 4-5 centimeter wilde ik heel... Ik wilde heel graag in bad bevallen. We woonden super klein. Ik had bedacht, ik ga ergens naartoe waar ze een bad hebben. Dus Dus ik ging verplaatsen halverwege. Eén tip. Verplaats gewoon zo min mogelijk. Blijf op de plek waar je bent en waar je lekker voelt.
Nou, vooral dat. Blijf op de plek waar jij je lekker voelt.
Ja, precies. En dan, dus daar werd ik wel geconfronteerd met het ideaal buiten. In plaats van echt goed voelen. Dan bedoel ik mee van, nou, ik had een bepaald ideaal beeld over dat bad. Hè, wat zo fijn is om daarin geboorte te geven. Maar ik geloof dat in mijn geval het beter was geweest om thuis te blijven. Waar ik me dus heel lekker voelde. Want er ging eigenlijk van alles mis vanaf het moment dat ik daar kwam.
Maar, hoe...
Ja, ik kwam in een geboortehotel, zeg maar. En als we het over die mechanismes hebben, die programmeringen die zo in ons zitten, dat ging daar direct lopen. Want ik dacht, oh, die wanden hier zijn heel dun. En oh, die wc die staat naast het bed. En dan zien ze mij dadelijk als ik naar de wc moet. En als ik heel hard geluid maak, dan ligt daar misschien een kraamvrouw boven. En die hoort dat dan en die wordt dan wakker. Dus mijn aanpassingsdeel ging echt zo sterk aan het werk. Dan liep daar iemand rond op die daar overigens dienst had op hakken. Op soort blokken hakken. En die stampte daar door het gebouw heen. En er waren dingen niet die er moesten zijn. Dus ik werd steeds onzekerder. Ik dacht, oh, als hier allemaal dingen niet zijn die er hier moeten zijn. En ja, ik werd echt heel erg geconfronteerd met een bepaalde angst. En omdat ik al zo ver in de endorfines of in mijn bubbel zat, kon ik dat ook niet meer communiceren. Dus ze dachten allemaal, wow, die gaat lekker. Die zit echt heel goed in zichzelf. En,
Maar zat je in je lijf of zat je in je hoofd?
Ik zat denk ik wel in mijn lijf, maar ik kon niet meer... Ik werd gewoon in mijn lijf gewoon heel erg geconfronteerd met een bepaalde angst. Ja. En die kon ik niet meer naar buiten toe uitdragen.
Ja.
Dus ze zagen dat niet. En toen dacht ik, oh, maar als zij niet zien dat ik hier misschien wel aan dood gaan ben... Want dat voel ik nu. Ik voel dat ik zo bang ben om dood te gaan. Misschien is dat wel echt zo. Dacht ik, als zij dat niet zien... Wow, dan hebben we hier dadelijk wel echt een probleem. Dus dat... Uiteindelijk ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Toen vond ik me... Daar ben ik echt supergoed opgevangen. Dus dat was een hele positieve ervaring. Daar voelde ik me echt gezien. En heb ik daar 4 uur gelegen. Ben ik tot ontspanning gekomen. Vond ik me steeds meer echt zakken, zeg maar. En toen heb ik uiteindelijk zelf geboorte gegeven aan mijn dochter. Maar dat heeft dus heel lang... Tot aan dat ik weer opnieuw zwanger werd, wel doorgewerkt.
Want wat was de reden dat je naar het ziekenhuis ging?
Omdat het stagneerde, dat mijn ontsluiting vorderde er niet. Nee. En ik voelde me helemaal verkrampt, zeg maar, in mijn lijf.
Ja.
Ja.
Wat ik geleerd heb, en ik ben benieuwd hoe jij dat hebt ervaren... Maar dat is dat wij zoogdieren zijn met een zoogdierenreflex. Dus zodra wij ons ook angstig voelen... omdat wij denken, wat misschien helemaal niet zo is... omdat wij denken dat er in de omgeving gevaar dreigt... dan gaan we dus ook op slot.
Ja.
Dus eigenlijk heeft jouw lichaam, zoals ik het bekijk... gewoon helemaal perfect gedaan wat het moet doen.
Ja, want dat is gebeurd.
Ja.
Ja,
maar er was ook in jouw ogen gevaar.
Ja.
Dus het was geen goede plek om geboren te worden voor het kind.
Nee.
Dus
ik dacht, als hier dadelijk dingen misgaan, dan is het niet goed. Dus alles.
Precies.
Ja, dus op een gegeven moment moest ik dus me overgeven aan het feit dat ik niet naar het ziekenhuis wilde op voorhand. Heb ik wel zelf op dat moment die beslissing gemaakt of die keuze gemaakt van het lijkt me beter om hier weg te gaan, want dit voelt niet oké. En ik ben echt heel goed ontvangen en ik kwam steeds meer in mijn lijf en dat is een heel mooi moment geweest. Maar die tussenfase was pijnlijk, verdrietig, heeft lang nagewerkt. Ik heb ook heel lang erover gedaan om mijn stem te vinden richting hun, om erkenning te krijgen van het feit wat er dingen die daar echt fout zijn gegaan. Dus ik ben er een paar keer maar gewoon op de fiets, nadat ik al meermaals had gebeld en gemaild, dacht ik, ja, ik moet gewoon die erkenning hebben. Zij moeten weten hoe dit voor mij is geweest. Dan ben ik daar naartoe gefietst. Dat was mijn dochter al wel bijna een jaar. En in eerste instantie was er niemand. En de tweede keer sprak ik iemand die niet van dit verhaal wist, maar die echt in shock was. En uiteindelijk heb ik met haar een gesprek gekregen en met mijn man erbij. En hebben zij echt erkend dat er gewoon heel veel dingen... Ja, niet goed zijn gegaan daar. En dat het heel pijn, dat heel teleurstellend is geweest. Maar dat was wel voor mij nodig om ja, een stem te geven aan wat er was gebeurd. En uiteindelijk ben ik er wel ook in sessies daarna achter gekomen hoe hetgeen wat ik tegenkwam een herhaling was van mijn eigen geboorte. Dus mijn moeder dacht op het moment dat ze geen geboorte ging geven van mij dat ik dood was. En nou, die angst voor de dood, die ben ik wel echt tegengekomen tijdens het geven van de geboorte van mijn dochter.
Ja.
Ja.
Wil je daar nog iets meer over vertellen?
Ja.
Hoe denk je dat jouw verhaal andere vrouwen kan helpen?
Ja, ik denk het belangrijkste. Dat je, hoe graag je bijvoorbeeld, ik beoogde al zoveel glad te strijken, hè, of heel te maken voordat ik geboorte gaf. En blijkbaar was dit ook nodig om in ten diepste, zeg maar, met dat stuk waarmee ik zelf op de wereld ben gekomen, om daarmee weer in verbinding te komen.
Ja.
En dat echt in de eerste fase daarna dan pijnlijk is, en dat dan vraagt om een stem die je toen niet had, of dat het voor mijn geval voor mezelf opkomen gaat staan, en maar daarna ook wel gewoon de acceptatie dat die volgt daar dan op, dat het gewoon gaat zoals het gaat en dat daar oké mee zijn zonder ergens overheen te stappen. Ik kan nu wel zien wat zij mij daarin heeft gebracht, zeg maar. Ja, dus we kijken, we kunnen soms zo blind staren op een negatieve ervaring, of ja, blijven hangen natuurlijk in de schuld buiten ons. En dat heeft ook echt, en dat is ook echt zo natuurlijk nodig. We kunnen daar niet aan voorbij gaan. Maar als je die cyclus rondmaakt, is het natuurlijk mooi als je uiteindelijk komt tot acceptatie van binnenuit. Zonder dat dat. Ja.
Ik ga het even proberen samen te vatten. Moet jij eventjes. Ja, wil jij aan mij even checken of ik dat goed doe? Ja. Maar even grof gezegd kwam het erop neer dat, oké, jouw dochter werd geboren. Je bent op een gegeven moment gaan verplaatsen naar een geboortehotel. En in eerste instantie, na de geboorte, heb jij gedacht, daar gingen dingen fout. Mm-hmm. Daar gingen dingen fout. Dus jij wees eigenlijk naar de omgeving om jou heen. Ja. Dit had anders gemoeten, dat had anders gemoeten, dat had anders gemoeten. Ja. En dat ben jij eigenlijk aangegaan.
Ja.
En door dat helemaal aan te gaan, kwam jij op een gegeven moment tot de conclusie, ik ben zo blij dat dit gebeurd is. Want ik heb wel met heel veel, ik heb met één vinger naar buiten gewezen, maar met drie vingers eigenlijk naar mezelf. En toen, doordat dit gebeurd is, ik heb dit eigenlijk aangetrokken, gelukkig maar. Want nu ben ik, ja, eigenlijk heb ik opnieuw mijn geboorte mogen herbeleven. Heb ik kunnen ervaren wat mijn moeder voor angst heeft gehad. Ik heb die angst kunnen, nu, daar ben ik bewust van. En nu kan dat helen. En ineens kun je het nu accepteren en zie je van, oh, ik ben eigenlijk heel blij dat dat gebeurd is.
Ja.
Klopt dat?
Ja, ja. Kijk, die angst voor de dood, denk ik dat daar gewoon heel sterk in zit. En wij mensen, ik denk dat heel veel mensen zich laten beperken door een diepe angst voor de dood. Mm-hmm. En dus eigenlijk niet tot leven komen.
Precies, ze zijn zo bang voor de dood dat ze niet eens meer leven.
Precies, en ik denk dat dat ook met mij daar al is gebeurd in die geboorte. En deze herinnering en de overgave, hè, in dat moment van, oh ja, ik ben nu dus blijkbaar, zouden ze hier dan gewoon dood kunnen gaan. Ja, dat heeft me uiteindelijk in dat proces, dat rouwproces daarna, dat verwerkingsproces, veel meer tot leven gebracht.
Kijk.
Ja, ja. En heeft me ook power gegeven. Hè? Ja. Dus in eerste instantie een bepaalde autonomie om te zeggen, ja, maar dit niet. Of dit is niet oké. Of daar moet je iets aan doen. Dat is nodig dan, hè? Om daar, ja, in een kracht in te vinden. Of een,
ja, dus die pijn is eigenlijk ook de katalysator geweest voor jouw persoonlijke groei. Waar
zeker.
Je eerst nog aanpassen.
100%.
Maar oké, dat brengt me eigenlijk helemaal niks. Ik mag gewoon vanuit liefde ook mijn vertellen wat ik graag wil.
Precies.
En waar ik voor sta en wat ik belangrijk vind. En daar wordt ook gewoon naar geluisterd.
Ja.
Maar ik moet het wel uitspreken.
Ja, en wat bij mij heel lang niet voelbaar was, was angst. We voelden nooit angst. Dus ik werkte in de psychiatrie. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat iemand mij bijvoorbeeld met de dood bedreigde. En dacht ik, oh ja, ik word nu toch best wel bang dat diegene, dus ik schrik hier wel van. Maar eigenlijk misschien zou ik wel heel bang hiervan moeten worden. Dan ging ik dat toch maar echt doorvoelen. Wat doet het nou eigenlijk met mij dat diegene mij echt gigantisch hard met de dood bedreigt? En toen dacht ik, oh, maar als ik hier bang van word, dat betekent dat diegene ook eigenlijk heel bang is. Dus toen was er eerst ontdekking dat ik dacht, oké, maar waar zit dan mijn angst? En wat wordt hier mij nou wat krijg ik dus eigenlijk in agressie, zeg maar, op me af? Om dus blijkbaar een bepaalde angst of zo ergens mee te verbinden. Want die ligt gewoon dus blijkbaar helemaal afgesloten.
Aha.
En heeft haar geboorte mij wel mee verbonden. Omdat dat een soort van onbekend afgesloten terrein is. Dus dat is ook wat bij mijn geboorte, denk ik, is gebeurd. Is gewoon angst uitschakelen. Niet bang zijn. Want je moet hier toch gewoon zijn op deze wereld. Just go.
Dus jouw patroon was heel lang?
Niet voelen, ja. Ja. Gewoon doorgaan. En alle gevoelens werden wel af en toe aangeraakt. Maar angst zat daar niet vaak tussen. Nee.
En nu je dat kleurtje ook op je palet hebt, wat doet dat met je?
Bij me opkomt is dat hij soms dus dan heel hardnekkig omhoog komt. Maar dat hij er dus alleen maar in een heel sterk omhoog komt. Maar dat hij er weinig is in een lichte vorm, zeg maar.
Ja. Dus hij doet nu eigenlijk heel goed zijn functie.
Ja, maar misschien hij doet beter zijn functie.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Dus hij is er wanneer hij echt ook nodig is. Maar op momenten dat hij helemaal niet nodig is in deze veilige wereld, is hij er dus ook niet.
Nee.
Kan ik het zo...
Ja. Zit even... Ja, hij is er gewoon... Maar soms, als ik dan kijk, bijvoorbeeld... Mijn dochter kan bijvoorbeeld ook best wel boos worden, hè, soms. Het is wel veel minder, maar dat ik... Wat ik echt heb moeten leren, dus in die spiegel daarmee, is dat er dus eigenlijk angst onder zat. En dat ik dan gewoon echt soort van blind voor ben. Dus ik zie alleen de agressie of ik zie alleen de boosheid of de woede. Kijk. Maar ik kan gewoon dan... Ik weet niet hoe... Daar heb ik echt heel erg hard mijn best voor moeten doen. Om dat ook te voelen in de onderstroom. Ik kon er echt heel lang niet bij. Voordat ik dat snapte, dat ze eigenlijk bang was. Of dat er eigenlijk dus onzekerheid of... En dacht ik, ja, dat heeft dus wel iets met mij te maken. Want anders laat zij het niet zien.
Kijk,
en daar zit hij zo verstopt.
Wauw.
Maar dat het wordt beter. En dan denk ik, oh, misschien dan ga ik op zelfonderzoek.
Ja. Dus eigenlijk zeg jij ook, mijn dochter spiegelt mij. En ik gebruik, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar...
Ja, ik denk dat alle kinderen, dus gewoon onze kinderen... Ik denk dat iedereen ons spiegelt. Dus we worden constant gespiegeld door de mensen om ons heen.
Ja.
Telkens weer een ander facet van onszelf. Ja. We zijn natuurlijk bestaan uit allerlei energieën en deeltjes. Maar ook onze kinderen. En ja, dat komt heel dichtbij. Want die kan je niet wegdoen. Kan je niet van weg. Die zitten er gewoon. Hè? Ieder kind spiegelt iets anders. En de ene spiegelt misschien dus minder makkelijke kant van jezelf. Of... dat zijn kansen, hè, om jezelf ook beter te leren kennen of om te groeien of dingen te integreren, te helen. Ja, en dat doet zij. En zij doet dat meer op die diepere lagen, zeg maar.
Ja.
De angst of de boosheid of de wat rauwere kant. Nou, letterlijk, ja.
Dat werd ook wel mooi verteld op de opleiding. Gelijke monniken, gelijke kappen bestaat hierin eigenlijk niet. Omdat ieder kind komt wat anders doen. Ieder kind spiegelt hierin ook wat anders binnen een gezin. Daarom heb je ook wel eens broer of zussen die de jeugd totaal anders kunnen ervaren. Omdat iedereen daar een andere energie in heeft. Mm-hmm. Of ieder anders wat spiegelt. Ja,
ja. Iedereen heeft een eigen rol. Dus het komt ook in systemisch werk natuurlijk. In familieopstellingen wordt dat ook zo duidelijk. Hè?
Ja.
Dat ieder kind pakt een eigen... pakketje of laat iets anders zien in die familiedynamiek, maar ook in die een-op-een relatie. Ja.
Hey, even terugkomen nog wel op het bevallingsverhaal. Want wat was toen ook weer de reden dat je naar het geboortehotel ging?
Vanwege dat bad.
Vanwege dat bad wou je graag daar zijn. Ja.
Ja.
En thuis had je geen bad.
Ja.
En was het te klein.
Ja.
Ja. Daarom ging de start in het geboortehotel.
Ja.
Hoe heb je dat allemaal met je man gecommuniceerd? Wat?
Ja. Die is soort van, een soort van stabiele, steady factor. En die luistert vooral heel erg. En die steunt op het juiste moment. Want bedoel je tijdens die bevalling of de processen daarna? alles, ja. Ja, die betrek ik daar gewoon heel erg mee in gesprekken. En ja, ik deel vooral uitwisselen uit daarin.
Ja. Want ja, want je hebt niet alleen een dochter.
Nee, ik heb ook een zoon. Nou, toen ik heb heel lang gedacht, ik wist dat ik een tweede kind wilde. Ik voelde al, ik denk 9 maanden voordat hij daadwerkelijk in mijn lichaam kwam, voelde ik eigenlijk hem al bij mij. Dat was in 2018, in maart ongeveer. Toen voelde ik al dat hij bij mij kwam. Dacht ik, nou, ik ga moeder worden van een zoon. Dat was heel sterk, een mannelijke energie die bij me kwam. En toen dacht ik, ja, ik wilde eigenlijk heel graag op reis met mijn gezin. Dus ik dacht, ja, ik weet niet of het heel handig is als ik al zwanger ben. Want ik wil heel graag een lange reis maken. Dus ik zei tegen hem, je mag wel mee op reis, maar we wachten nog even voordat je fysiek in mijn lichaam komt.
Ja, ja. Mooi, ja,
goede
ja.
Zelfzorg. Dus wij gingen in begin november of eind oktober gingen we naar Nieuw-Zeeland van dat jaar. En kregen op die reis al allerlei tekenen dat het wel ging gebeuren. Ja, ik lakte mijn teennagels blauw en... Ja, maar ik zat wel met mijn mind, met mijn hoofd, dat ik wel van, nou, wil ik dit nu al wel? Of moeten we toch even wachten nog? En,
want?
Ik twijfelde over of ik daar al zwanger wilde worden. Of dat ik misschien toch nog wat langer wilde. Ik weet ook niet zo goed wat. Ik was denk ik gewoon bang. Ja,
Waar was je bang voor?
Voor weer een tweede bevalling. Ik dacht, okay. Ja, als je een tweede kind wil krijgen, zal ik toch weer opnieuw geboorte moeten geven. En... Dat speelde wel mee. Ik was er toch nog steeds een beetje angstig voor. Uiteindelijk ben
dat
ik...
Dat je weer dood zou kunnen gaan?
Zou het wel lukken? In de diepste denk ik wel. Dan zou het wel goed gaan. Wat zou de uitkomst zijn?
Ja.
En toen ben ik daarvan teruggekomen. En toen bleek ik dus al zwanger. Terwijl ik echt dacht, ik was nog ongesteld geworden. En ik dacht, nou, ik ben nog niet zwanger. Maar bleek dus wel zwanger. En die tijd heb ik echt heel erg gebruikt om vanaf het begin... Want ik werkte dus niet meer in een hele gekke setting of zo. Ik werkte voor mezelf al als coach. Ik kwam bij mensen thuis. Ik had mijn praktijk 2 dagdelen. Dus ik had helemaal zeg maar zelf de regie over hoeveel tijd ik daaraan besteedde. En ik had daarnaast zorg voor Amé, maar met hulp van mijn moeder. Dus ik was echt in staat om te zeggen, het zo te in te richten dat ik helemaal kon volgen wat mij zeg maar prettig leek. Dus ik ben best wel vroeg helemaal gestopt met werken. En in het begin van de zwangerschap voelde ik me heel veel ziek en misselijk. En maar naarmate dus ik steeds dichter bij het volgen van wat voor mij goed voelde kwam, werd ik werd steeds fitter en fitter en fitter. En ik zwom en ik wandelde. En ik was heel veel in de natuur. Zo'n hele mooie zomer. En ik heb hulp gevraagd van een vrouw die de hypnobirthing deed. Ik heb nog wat sessies gehad. En eigenlijk met de verloskundige goede begeleiding gehad. Gevraagd van, hoe kunnen jullie mij daar nou in ondersteunen? Nou, zeiden, we gaan gewoon 1 iemand waar je je vertrouwd bij voelt. Die gaat de geboorte begeleiden. En... alles in kannen en kruiken. En met 41-2 kreeg ik 's ochtends krampen. En dacht ik, het gaat gebeuren. En ik had ook besloten, ik blijf hoe dan ook thuis. Ik ga nergens meer naartoe. Ik ga in het bad liggen en iedereen bij me weghouden. En als ik bang word, dacht ik, dan heb ik nu woorden. Dus ik had wel voorbereid. Als ik bang word, dan kan ik dat dus nu zeggen.
En even voor de luisteraar, want je was inmiddels verhuisd. En toen had je een bad.
Ja. Ik had dus een bad. Toen heb ik 's middags ging ik naar de verloskundige gekregen. Gingen ze me controleren. Want dat wilde ik dus heel graag. Wilde weten hoeveel centimeter ik ontsluiting had.
Dus je bent toch gaan verplaatsen?
Ja. Ik had 's ochtends krampen, een beetje weeën en toen stopte het weer. En ik had een afspraak staan en ik dacht, dit gaat niet net als de vorige keer 4 dagen duren. Dus ik voelde heel sterk dat ik dacht, ik ga gewoon naar de verloskundige, ga kijken of zij er is en of zij de geboorte kan doen. En dan wil ik kijken of ze me kan strippen. Ja, ik wil dat dus heel graag. Ja, ik zie jou kijken.
Nee, hoor. Ik luister gewoon.
En toen kwam ik daar en toen hoorde ik ze zeggen... Ja, nee, zal ik jou straks ophalen? Dan kan je mooi met mij meerijden naar de Achterhoek. Dus dacht ik, oh, wie gaat er hier naar de Achterhoek? Toen bleek dat de hele praktijk... precies die twee dagen een uitje had. Dus ze gingen met z'n allen naar de Achterhoek voor een teamuitje. Dus ik zeg tegen die vrouw, kan je Milou bellen? Want die gaat de bevalling doen. Ja, dat is goed. We hebben wel een teamuitje. Ik zei, nou, misschien kan ze dan daarna komen. Na mijn geboorte. En toen zei ze, ja, ik ga bellen en dat komt helemaal goed. Want zij zag natuurlijk al lang. Ja, zij gaat bevallen. We gaan het proces niet verstoren. Dus ze deed net alsof... dat misschien wel kon regelen. Dus zij zei niet dat het zeker was, maar ze ging haar best doen. Toen ben ik naar huis gegaan, heb ik even geslapen. Daarna dacht ik, nou, ik voel dat het sterker wordt. Heb ik een massage genomen bij mijn vaste masseuse, zeg maar, om helemaal in naar binnen te keren. En toen heeft Misha mij daar opgehaald. Ik zei, die weeën werden steeds sterker. Dus ik belde in de auto naar de praktijk. Zei ze, nee, we kunnen toch niet. Ze zijn net weg. En dus in een split second dacht ik, holy fuck, hey, wat gebeurt me nu hier, weet je wel? Ik heb me gewoon 9 maanden toegewerkt naar dit moment. Zij zou die bevalling doen en ze is er niet. Maar zij gaan met een hele goede vervanger, komt er. En ik dacht, nou, dit is dus blijkbaar wat er hier nu moet gebeuren. Ik ga in dat bad leggen. Ik zei tegen Misha, je weet wat in dat plan staat. Dus je leest het eigenlijk nog maar een keer door. Niemand moet mij storen. Ik zet die meditaties aan. En muizenvoetjes hier in huis. Geen monden dicht. Ik wil niks horen. En anders gaat ze eruit. Nou, dus hij neemt thuis dat bad aan. Kaars aan. Ik ben daarin gaan liggen. Ik heb die oordoppen. Ik heb meditatie voorbereiding gedaan. Dus die deed ik in. En ik ben helemaal naar binnen gegaan. En toen ging de deurbel. Toen hoorde ik zo heel zachtjes op de gang. En toen voelde ik al aan de energie. En dacht ik, oké, dit is goed. En ze kwam de badkamer binnen. Zo heel voorzichtig. Ze zei, hi. En super zacht en heel lief. En ze zei, nou, roep maar als je me nodig hebt. Dus dat is goed. Dus die is in de woonkamer gaan zitten. En het voelde eigenlijk meteen. Ik voelde meteen dat het oké was. En dat ging, het was 19:30 s'avonds. En dat ging zo verder. En rond 21:50... Zei ik tegen mijn man van, wil je alsjeblieft bij me blijven? Want nu wordt het gewoon echt heel heftig. Maar ik kon er wel heel goed bij blijven. Het was gewoon echt heel oer. En ook de laatste 2 uur echt heel rauw. Maar en op een gegeven moment rond 11:00 dacht ik, nou, nu merk ik datzelfde gevoel weer. Hè? Van, oh, dit is zo overweldigend. En hier werd ik de vorige keer heel bang. Dus toen heb ik gevraagd of zij erbij wilde komen zitten. En ik kan me nog herinneren dat aan de ene kant Misha met de sproeier, zeg maar, me constant water over me heen deed. En dat zij dat ik in haar handen hing. En dat ik echt een soort van steun voor hun beiden voelde. En dat ik kon zeggen, ik vind het nu echt heel spannend worden. Ik vind het heel... dit is echt heel rauw en... En pijnlijk ook. Hoe lang gaat het nog duren? En uiteindelijk heb ik om 12:30 geboorte gegeven aan mijn zoon in bad. En is dat soort van helemaal... het was een droombevalling. Ging mijn bevalling precies zoals ik dat had gehoopt van tevoren. Stapte ik daarna na 19:30 samen met hem uit bad. En heb ik daar nog zo 2 uur met hem gelegen en hem gevoed en voordat er iemand iets van me wilde of zo. En realiseerde ik me ook direct hoe ontzettend helend deze ervaring was bovenop die andere. Ja, dat ik echt die kracht helemaal in mijzelf kon vinden. En dat ik zelf de regie had en met iemand die ik nog nooit had gezien, die dat helemaal faciliteerde. Die later ook zei, ja, in de week daarna, ik had je plan echt 3 keer doorgelezen, omdat ze echt erop stonden. En ik dacht, ja, als ik het maar goed doe, weet je wel. Maar ja, zei ik, nou, je hebt het echt fantastisch gedaan. Je hebt precies datgene gedaan wat je kon doen. Dat is gewoon er zijn. Ja. Dus, en die ervaring heeft heel veel overschreven, zeg maar. Die heeft dan weer echt een soort van power in mezelf aangeboord. Ja, dat ik ja, ook weer van iets wat nooit meer weggaat. Zo'n stevigheid en plek innemen in deze wereld. Een soort van waarde voor mijzelf. Echt een eigen waarde. Dat ik er helemaal mag zijn. Ja, die dan daarmee echt op zijn plek valt. Ik voorheen wel veel meer buiten me naar op zoek was. Naar de waarde buiten me, naar de bevestiging van anderen. En dat ik daarin voelde, nou, die heb ik gewoon niet meer nodig. Die zit nu gewoon echt in mij.
Ja,
ja.
Mooi.
Mooi.
Ja.
En dat is volgens mij wat je iedere vrouw gunt. En waarom ja. wij hier nu met z'n drieën zitten.
Ja, hij is de geboorte van hem. En het proces daarna is echt... ja, dat is gewoon de aanzet geweest tot waarom ik hier nu, ja, nu zit.
Precies.
Tot mijn praktijk. Tot moeder worden. Ja, ik gun dat iedere vrouw. Die kracht in zichzelf, die waarde in zichzelf. Helemaal je plek innemen in de wereld. Creëren vanuit een bepaalde bron. Vanuit een missie waarmee je eigenlijk hier op aarde bent gekomen. Mm-hmm. En die voelen. En niet vanuit je mind per se, maar ja. Dus dat gun ik iedere vrouw. Ja. Ja.
Ik ben er even stil van.
Ja.
Ja.
Ja. Kijk, heb je die eerste bevalling dus nodig gehad? Omdat
ja. Ik denk dat er voor... Ik denk dat ieder mens de neiging zit om vanuit... om pijn heen te willen gaan.
Mm-hmm.
En dus bepaalde gevoelens of zo niet... Ja, als die niet mee hoeven te doen, dan niet, weet je wel. Dat mm-hmm. komt soms wel lekker uit.
Maar ja, zo is onze hele wereld ingericht.
Ja, en daar heeft zij mij wel echt mee verbonden met dat hele palet.
Ja, je dochter.
Ja, en wat mijn zoon heeft gebracht is een soort van onvoorwaardelijke waarde voor mezelf... Waarmee ik nu de wereld in durf. En niet meer bang ben voor wat anderen dan per se van mij vinden. Of,
wat ik ook geleerd heb, vrouw staat ook voor verbinding. En de man staat ook van hoe je de wereld intreedt, hoe je jezelf laat zien. En als je die beide goed met elkaar in balans hebt, dan kan je dus vanuit verbinding met jezelf, met de ander, jezelf in de wereld zetten. Dus
ja.
Wat dat betreft,
ja.
Ja.
Is
ja.
Dat ook, klopt dat ook precies met wat ik geleerd heb daarover?
Ja. Ja, en ik zit even zo te twijfelen, maar ik ga het toch even delen. Hij werd geboren in oktober 2000, of in september 2019. En een half jaar daarna kwamen we in een lockdown. Ik zou op dat moment weer mijn praktijk oppakken. Nou, dat ging dus allemaal niet. Ik had ervoor gekozen om thuis te blijven. En toen werd ik weer gigantisch in die eerste week van die lockdown geconfronteerd met een diepe angst. Ik dacht, nou, de hele wereld vergaat hier. En die zat zo diep. Nou, dat was uiteindelijk na wat innerlijk doorvoelen, ging dat snel weg. Maar toen doorzag ik ook wel wat er allemaal in de buitenwereld allemaal gebeurt.
Ja, en want jij hebt het heel vaak over het collectieve bewustzijn. Wat zag je toen dan?
Ja, toen zag ik de manier waarop ons nieuws tot ons komt. Ja, dus de angst die daar continu in doorklinkt. Ik zag de verdeeldheid die me heel erg raakte. Ik zag dat ik zelf nog niet goed wist wat mijn eigen waarheid daarin was. Ik voelde dat mijn kind zelf... mijn baby sliep enorm slecht en die ging maar niet goed slapen. Ik dacht, oh, wat zit hier dan in? Dus ik zakte zelf ook steeds dieper in een soort van wankelheid... Ik werkte op dat moment met een aantal cliënten waarvan er één met hele hevige trauma's. Die mij echt wel dingen in herinnering probeerden te brengen. Dus ik voelde dan alles, oké, hier zit ook een proces voor jezelf aan vast. Dus waar zitten jou toch weer jouw donkere stukken of waar wil nog licht op geschenen worden? En dat ben ik toen vol aangegaan. Dat was echt een heftig proces. Waarbij ik toch weer uitkwam op dat stukje dood. Mm-hmm. En het gevoel van in ten diepste ook een deel in mij wat hier eigenlijk niet wilde zijn. Wat het hier walgelijk vindt. En dat was even heel diep. Maar het verbaasde me hoe snel dat, door dat helemaal doorvoelen, dat kantelde. En ik voor het eerst voelde met welk deel, ik met die andere kant, waarom ik hier ben. Dus daar kwam zeg maar die verbinding met die oerbron of met die zielsmissie om de hoek kijken. Mm-hmm. En toen voelde ik, toen voelde ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven, ik mag er dus helemaal zijn, want ik ben hier en ik ben hier ook om wat te doen. Ik ben hier niet voor de katse viool, zeg maar.
Dus nee, toen, je moet bijdragen, niet meer op je kamertje blijven zitten.
Nee, precies.
En moeder worden moeten komen.
Precies, en ik voelde ook
moeten komen.
Ja, ik voelde ook precies wat er moest komen. Ik kon het voor me zien. En toen dacht ik, dit ga ik creëren. En daar is dat wel geboren. Ja.
Ja, prachtig. Leuk.
Ja. 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 Dus dat is eigenlijk het complete verhaal. Het gaat over het zelf moeder worden in relatie tot mijn eigen afkomst. En nou, hoe dat dus verweven wordt in wat ik dus nu in de wereld zet.
Ja.
Met mijn werk.
Hey, en jij zegt, ik voel aan alles dat ik dat proces weer aan kon gaan of aan moest gaan. Dus hoe kunnen luisteraars of hoe kunnen vrouwen weten van, hey, dit is...
Ja, een soort van call. Ja. Ja. Kijk, wat we geneigd zijn soms om te doen is als bijvoorbeeld een baby slecht slaapt of als kinderen bepaald gedrag vertonen, is dat we, of als er dingen op ons afkomen, is dat het heel erg buiten ons houden.
Nee, fixen.
Ja, we gaan het oplossen.
Verdoven, camoufleren, wegsnijden, fixen.
Ja, we moeten in ieder geval. Maar er zitten zoveel boodschappen in. Ja. En als je daar afstand van kan nemen, of je kan in ieder geval voelen van, hey, wat gebeurt er nou met mij in relatie tot wat hier op me afkomt? En kom daar wat tegen. Ik kom gewoon dus op 5 verschillende plekken, word ik echt geraakt. Ja, dan voel ik al wel van, hey, daar zit, en dit is een uitnodiging. Yeah. Dit is een call om toch weer even die afgrond in te wandelen. En dus te kijken van wat ligt daar nou? Wat daar omhoog wil komen? Wat in beeld wil komen?
En doe je dat zelf of ga je dan ook naar iemand toe?
Ja, dan ga ik wel naar iemand toe. Dat kan, dat weet jij ook, maar dat kan eigenlijk niet alleen. Je kan hoogstens voelen, denk ik, dat er op verschillende plekken dat het schuurt. Maar je hebt gewoon zelf het zicht niet. Je ziet zelf niet waar je dan op dat moment in zit. Dus je hebt gewoon iemand nodig die jou daar door de juiste vragen je dingen laat bewust worden.
Mm-hmm.
Ja.
Ik denk dat het altijd begint met de reflex leren herkennen van weg willen lopen.
Ja.
Dus als je bij jezelf herkent van, oh grappig, ik kom nu de reflex van willen weg willen bij die pijn. Dat is al een eerste signaal van, oh grappig, er is dus pijn.
Ja.
Dus als je de reflex voelt van, oké, ik wil fixen, ik wil oplossen, dit moet stoppen, dit mag niet, dit is niet goed.
Ja.
Gaat hier iets fout?
Ja.
Dan weet je al, oké.
Ja.
Oh, er is hier dus. Hè, dus als jij vervolgens dan de tweede stap kunt maken, oh, die klacht, daar moet ik eigenlijk niet bij weg. Maar dat is een kans, wat jij ook zo mooi gebruikt, dat woord. Het is een kans.
Mm-hmm.
Ja, dan krijg je dan ga je hem als boodschap gebruiken. En dan ga je. Maar dan gaat ook je hele mindset veranderen. Hè?
Ja.
Want dan word je eigenlijk de gelukkige leerling die geen schuld voelt dat ze aan het leren is. Maar dan ga je ook met een hele liefdevolle mindset van, oké, dit is een cadeautje, dit is een present.
Mm-hmm.
En daar zit iets in verstopt en dat gaat mij laten groeien.
Ja.
Ja. Ja, en belangrijk om te weten is dan eigenlijk, het kan in jezelf zitten, maar het kan ook bijvoorbeeld omdat je je baby slecht slaapt, of omdat je vanuit de buitenwereld wordt getriggerd.
Ja.
Of een lichamelijke klacht.
Ja, kijk, als je kind slecht slaapt, dan word je natuurlijk, dan word je wankel. Dat is gewoon zo. Als zij in slaap komen, dan word je wankel. Dus dat proces, of wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je gewoon al meer geraakt wordt. En dat blijkbaar was in mijn geval, laat ik even voor mezelf spreken, was het makkelijker te voelen.
Tuurlijk, als je heel sterk bent, dan kan je schild wel omhoog houden.
Juist.
Dan kan je maskers wel omhoog houden.
Precies. En dat is
je harnas wel dragen.
Ja. En dat is ook denk ik wat er bij veel vrouwen gebeurt. Als ze zwanger worden, is dat masker of dat harnas of die persona die knalt uit elkaar.
Ja, want
daar wordt dan alles wordt daar aan getornd. En ik weet natuurlijk ook dat ik heb diverse vrouwen die ik begeleid. En daarvoor ook mannen, vrouwen. En op het moment dat ik heel erg sterk getriggerd word, of denk, ho, kan deze alsjeblieft naar de volgende? Dan weet ik al wel, er gebeurt hier iets bij mezelf. En iedereen spiegelt ook iets anders van mij. En bij sommigen denk ik, oh, dit is pas klaar. Hier loop ik net een stukje voor en die kan ik zo bij de hand meenemen. Maar er zijn ook mensen die zo diep bij je binnenkomen dat je voelt, oh, hier zit het, zeg maar, in het allerdiepste stukje zit iets. En dat gaat over mezelf. En dat ging in dit geval over zeer onverwerkt leed wat door de vrouwenlijn van mijn familie loopt. En dat heeft niet per definitie helemaal met mijn eigen leven te maken, maar het zit wel onverwerkt in mijn lijn. Mm-hmm. Ja. Dus ik moest daarmee aan de slag.
Het collectieve pijnlichaam van de vrouw.
Precies. Ja.
Wil je daar iets over vertellen of is dat?
Ja, ik kan. Het is nog. Ik weet dat niet iedereen. Dus ik ga het een beetje. Ik ga het iets vager houden, minder in detail.
Ja.
Maar laten we zeggen dat het over machtsmisbruik, manipulatie, verwaarlozing binnen de vrouwenlijn van mijn familie gaat. En mijn moeder heeft een moeilijke, zeer moeilijke relatie met haar moeder. En die heeft haar zorg als moeder. Dat is gewoon. Daar zit veel machtsmisbruik en manipulatie in. Ja.
Maar dat is natuurlijk in het collectieve pijnlichaam van bijna alle vrouwen. Want er is gewoon een hele tijd geweest dat de vrouw heel erg onderdrukt is, gebruikt is. Dus dat ja, misschien zijn wij de generatie die dat mogen gaan.
Ik denk het wel.
Okay.
Denk ik wel.
Ja.
Omdat wij. Er is ruimte, er is bewustzijn. We hoeven minder hard te werken. Dat is ook als ik kijk naar mijn ouders en die generatie, moesten we vooral heel hard werken.
Doorknallen.
En,
hoofd boven water houden.
Ja, en nog heel dicht ook. Misschien nog wel dichter bij dat, letterlijk in dat trauma zitten of zo.
Ja.
Ja. Dat wij daar al iets meer afstand tot hebben.
Ja, ja.
Denk ik.
Dat kan van alles.
Ja.
Hey, en de podcast heet Moeder Worden.
Mm-hmm.
Want jij voelde al bij je eerste kindje, nu word ik moeder. Weet je of dat een jongen of een meisje was?
Nee, maar ik had wel sterk het vermoeden dat het een meisje zou zijn. Ik wist niet wat het was.
Oké, dus nee.
Bij de tweede wist ik het, ja, toen wilde ik het weten, omdat ik het 100% zeker wist dat het een jongen zou zijn. Maar bij mijn dochter had ik sterk het vermoeden dat het een meisje zou zijn. Ook omdat haar naam al ver voordat ik zwanger was, bij mij kwam. En nou ja, gewoon, ja, dat voelde ik wel aan. Maar ik wist het niet. Ik had niet een echo gehad of zo. Ja. Nee.
Maar moeder worden, wat wil je daar nog iets over vertellen?
Voor mij moeder worden.
Ja, en voor de luisteraar in de podcast. En,
bedoel je over de onderneming? Of over.
Nou ja, dat heeft met elkaar te maken volgens mij.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik geloof, wat ik hoop dat, dat wij vrouwen kunnen bieden, zeg maar, met de nieuwe onderneming moeder worden,
mm-hmm.
is dat ze zich dat er meer verhalen, zeg maar, komen die inspiratie of bekrachtiging geven. Dat er dat de donkere stukken of de minder leuke kanten of de taboe, de dingen die nog in de taboe sfeer blijven hangen, dat die veel meer naar boven mogen komen. Dat licht en donker eigenlijk samen mag gaan met het moederschap. Want zoals we het nu, zeg maar, voorgeschoteld krijgen, lijkt het als altijd of het gaat over een roze wolk. Hey, geniet ervan, staat op ieder kaartje. En niemand vertelt eigenlijk dat als je aan die andere kant komt, he, als je dat in dat moederschap of als je moeder wordt, dat daar alles in meedoet. Dat het ook heel rauw is en dat het soms ook heel stom is. En dat je ook soms veel boosheid kan voelen of eenzaamheid. En daarnaast hoop ik dat vrouwen gaan zien dat het een kans is om de relatie met, om de relatie met je kind al vanaf een heel pril stadium te gebruiken als spiegel om dat innerlijke kind te helen. Dus dat je veel meer die verbinding met binnen gaat maken. Hè? En dan gaat het ook weer over die lichte en die donkere kant. Over dat kind wat vrij wil zijn, wat wil spelen, wat creatief wil zijn, wat zijn eigen weg wil gaan. Maar ook dat kind wat beschadigd is of wat pijn heeft, wat zich afgesloten heeft of daar alleen zit. En door dat, ja, dat buitenbeeld, dat kind buiten je, die relatie daarmee te gebruiken om dat innerlijk, ja, te helen of te integreren. Ik weet niet. Ja. Ja,
nou, en wat we zagen is, momenteel is de buitenwereld ook best wel gericht op, oh kijk, heb je al een kamertje klaar of heb je al kleren? In die zin ben je heel druk met de buitenkant.
Mm-hmm.
Maar als je zwanger bent, niet met het innerlijk werk. En dat willen wij eigenlijk wel bewerkstelligen, dat dat gewoon een onderdeel van je proces wordt. Dat dat zo belangrijk ook is.
Ja, want ik heb dat al zelf niet meegemaakt. Maar de meeste vrouwen gaan dus ook naar de in de aanloop al naar de verloskundige. En ik heb ook gehoord dat dan wordt eigenlijk alleen gecheckt op hoe groot is het kind? Groeit het goed? Bla, bla, bla. Maar er is eigenlijk helemaal geen tijd en aandacht voor dat emotionele, spirituele, mentale aspect, ja, van zwanger zijn. Is dat een gat wat jullie dus willen opvullen?
Ja, ik zou zeggen van wel veel meer dat vertrouwen of dat innerlijk weten in jezelf aanboren. En het hoeft wat mij betreft niet te vervangen. En iedereen kan daarin zijn eigen weg gaan. Maar dat...
Nou, het is meer dat het naast elkaar,
ja,
staat.
Precies. Ja, ja, precies. Ja.
Dus die 10 minuten die je dan bij de verloskundige hebt, die checkt eventjes van, oké, groeit het goed? Weet ik veel precies wat ze doen. Ik weet het zelf niet. Maar omdat jullie daarnaast zijn, ook omdat die andere kant die zo, ja, gigantisch is, om daarin te begeleiden.
En wat een mooi voorbeeld daarin is van thuis bevallen of ziekenhuis bevallen. Wat je vaak ziet is eigenlijk, als je het over men kiest uit angst voor het ziekenhuis.
Mm-hmm.
En tijdens zo'n sessie kan je die angst leren kennen. Want is het letterlijk omdat je je veiliger voelt in het ziekenhuis, of zit er iets achter die angst?
Ja, ja.
En dan wellicht maak je nog de keuze om in het ziekenhuis te bevallen of thuis. Maar dan komt die vanuit je hart. En dan is het een andere,
ja,
dan pure angst. Want thuis is het niet goed. Of, ja, kan er wat gebeuren.
En ik zou wel hopen, of ik hoop, kijk, nu zie ik dat ik nog veel werk met vrouwen die dus een traumatische bevalling of traumatische ervaring hebben gehad.
Ja, dus je bent eigenlijk achteraf aan.
Juist.
Het,
en het zou natuurlijk het zou natuurlijk mooier zijn als dat je dat stuk daarvoor pakt. Kijk, mm-hmm, als je weet dat we allemaal te maken hebben met een heel klein deel in ons, wat al heel vroeg, zeg maar, zich in die aanpassing is geschoten met al die mechanismes. Op het moment dat je daar al vooraf zicht op hebt en je kunt dat kleintje in jou of dat kleine deel kun je laten groeien en kan kracht zeg maar verwerven intern. Dat is dus een heel duurzaam intern groeiproces. Dan heeft dat natuurlijk effect op het moment dat je geboorte gaat geven, omdat je veel meer in verbinding bent met je lichaam, met je voelt je veel autonomer ten aanzien van zo'n hevig proces wat je ingaat.
Ja.
Dus dat is wel een wens dat op een gegeven moment shift. En ik denk dat ik heb nu een online programma geschreven voor vrouwen die zwanger willen worden of net zijn, om die relatie met dat kind eigenlijk al heel vroeg te starten. Door echt met die creatieve werkvorm aan, met dat lichaam, met dat dansen, met het geluid maken. En op het moment dat je al voelt dat je dus een relatie hebt met dat innerlijke kind of met je eigen kind, natuurlijk 1-op-1, kan je ook veel beter voelen van, hey, wat ben ik nou bang? Of
en wat heb ik nodig?
Wat heb ik nodig? Ja, ja. En kan je dus je eigen kind dragen.
Mm-hmm.
En vanuit die plek handelen.
Nou ja, je zegt er volgens mij iets heel moois. Want als jij heel goed bewust bent van, oké, wat voel ik? Wat heb ik nodig? Dan kan je ook hulp vragen.
Precies.
Op een manier die jou ook echt helpt.
Precies.
Ja. Ja, en juist tijdens die zwangerschap komt die kant ook zo mooi naar boven. Wij zien ook vaak, bij de analytische therapie gebruiken wij de tool dromen. Maar juist als je zwanger bent, kun je heel intens gaan dromen. Of anders dan voorheen. En die gebruiken wij dan in die sessies. En dat is zo mooi om te zien wat dat voor boodschappen zijn. En als je daar wat meer naar durft te luisteren, ja, dan krijg je eigenlijk zoveel mooie cadeautjes.
Mm-hmm.
Wat zelf in jou zit.
Mm-hmm.
Ja.
Maar ook een vervelende ervaring is ook een mooi cadeau.
Ja, ja.
Als je in ieder geval niet de schuld bij anderen legt, maar bij naar jezelf durft te kijken volgens mij. En daarmee aan de slag durft te gaan.
Ja, ja. En naar dat proces...
Dus uiteindelijk is het helemaal niet erg hoe jij geboorte geeft of hoe jij geboren bent. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dat is aan zich neutraal. Je kunt alles als kans gebruiken om...
Ja, maar daarmee moet je wel afrekenen met die oordelende criticus die in jou zit. Aha. Of die we ook natuurlijk maatschappelijk tegenkomen. Want we vinden van alles van elkaar. We vinden ook van alles van hoe je geboorte zou moeten geven. Zeker bij het moederschap. Nou, de oordelen en de moedermafia vliegt je bij wijze van spreken om de oren. Okay. Dus als je voelt dat je daar natuurlijk heel sterk op reageert, of dat je daarmee van jezelf weggaat, van jouw eigen waarheid of jouw eigen weg, ja, dan is het zaak van, hey, hoe zit dat nou verweven met wat ik vroeger op me af kreeg? En laat ik daar eens even korte metten mee maken, want ik ga het op mijn manier doen. Yeah. Fuck you, weet je wel.
Ja. Nou, en wat we vaak zien is dat mensen natuurlijk wel zeggen, ja, maar ik heb een hele goede jeugd gehad. Het was niet traumatisch of dergelijke. Nee. Maar in iedere jeugd ontstaan er hele vastgeroeste patronen en overtuigingen die je tijdens de zwangerschap...
Ik ben heel blij dat je dit zegt. Want heel veel mensen hebben inderdaad ook een hele mooie jeugd gehad. Alleen als kind zijnde heb je eigenlijk alleen dat emotionele brein wat actief is. En hoe perfect je jeugd ook was, er zijn allemaal conclusies die jij als kind trekt.
Ja. Ja.
En er hoeft eigenlijk helemaal bijna niks te gebeuren om overlevingsmechanismen eigenlijk te laten activeren.
Ja. Nou goed, en ook als je kijkt naar als je als baby geboren wordt, je kunt echt letterlijk niets. Dus je bent onmacht. Je bent onmacht. En daar ontstaat natuurlijk trauma.
Ja.
Daar ontstaat onverwerktheid, omdat jij niet iets zelf af kan maken of af kan ronden of kan inzetten.
Precies, je bent volledig afhankelijk van je omgeving. Precies. 100%. Precies. En het gaat om leven en dood. En dus daar
voel je al letterlijk dat je dood kan gaan als die ander niet op jou reageert.
Ja, ja.
En dat is heel spannend.
Dat is heel spannend, maar dat maakt voor mij aan de andere kant, maar dat is misschien mijn brein, het ook weer heel ontspannen. Want ik als moeder, ik doe gewoon mijn best, zo goed als ik kan. Maar onze kinderen ook, ze gaan gewoon deukjes oplopen, beschadigen. Ja. En dat is helemaal niet erg. Want dat is gewoon part of the job. Maar ik zie sommige moeders die proberen zo ongelooflijk goed te doen en dat te beschermen. Maar volgens mij is dat helemaal niet de bedoeling van hier op aarde zijn. Het is volgens mij ook de bedoeling in deze dualistische ervaring dat je dus te maken krijgt met die... Ja. Met die, ik zie jou, jij wil wat over zeggen.
Ja, want dat is wel mooi. We net zei natuurlijk, hè, van als je natuurlijk de vinger naar binnen kan wijzen of die schuld niet meer buiten je hoeft neer te leggen. En dat is wat ik zelf heel erg lang heb gedaan, is toch wel gedacht, als mijn moeder nou niet dat die shit had meegemaakt, dan had ik het niet zo zwaar gehad, weet je wel. En zelfs nog ver na de opleiding, dat ik dacht, kom ik hier nog ooit van af? Want het zit gewoon nog steeds, die pijn zit er nog steeds. En dat is wel, denk ik, belangrijk om te benoemen. Je mag voor de periode dat het nodig is natuurlijk ook gewoon slachtoffer zijn, weet je. Dat is ook een deel in jou. En als dat zo is, als daar nog pijn zit, dan zie dat dan als een uitnodiging, hè? Om daar vol ownership over te nemen, dat jij slachtoffer was van een bepaalde situatie. En het vervolg daarvan is uiteindelijk dat dingen op zijn plek gaan vallen. En dat ik nu kan zien dat ik precies in het juiste bedje geboren ben. Ja. Om nu te zijn waar ik nu ben. Maar ik heb het wel echt heel lang nodig gehad om te voelen van ja, holy shit, hey, dit is mij allemaal aangedaan. Ja. En daar dan dat te mogen, vanuit die plek te mogen voelen wat dat dan was.
Ik heb die boeken gelezen van Jaap Heringa. En ik weet, nou ja, goed, in ieder geval, maar die zegt ook heel erg dat jij, jouw ziel, heeft juist jouw moeder uitgekozen. Juist gekozen om dat mee te maken. Juist omdat je daardoor nu heel goed bent in je werk.
Ja, alleen. Ik kan nu zeggen dat ik het daarmee eens ben, omdat ik het nu zo voel. Maar dat zal ik bijvoorbeeld nooit. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar. Ik heb regelmatig natuurlijk vrouwen voor me die echt ook hele vreselijke dingen hebben meegemaakt. En dan kan je dat. Je kan dat pas zeg maar voelen als het helemaal vanuit jouw eigen innerlijke plek komt. Dus tot die tijd kan het helpen. Of mag jouw waarheid ook gewoon zijn dat je daar niet voor gekozen hebt.
Ja, 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 ja.
Snap je?
Ja.
En dat dat zo soms dus ook helemaal nodig is. Om te voelen dat je dit helemaal niet zo hebt gewild. En dat, dat mag ook waar zijn. Ja. Je mag, nee. Ja.
Kitty, wil jij nog wat zeggen?
Nou, we gaan het een beetje afronden qua tijd.
Ja, heel goed. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen?
Ja. Ja. Volgens mij is het een heel volledig verhaal. Ja, ik zou hier nog oneindig natuurlijk over door kunnen praten. Maar het is goed zo. Ja, dankjewel.
Jij bedankt voor het delen.
Ja.
Mooi.
Yes. Ja.
Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je tijd hebt een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl. Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.